Namens de kerkraadgemeente de volgende afkondigingen. Wat betreft de diensten van het woord, DV aanstaande zondag zal dominee W.J. van der Brink uit Scherpenzeel in de morgendienst om 10:00 voorgaan. En dominee De Groot uit Dordrecht in de middagdienst om 5:00. Vandaag is de eerste collecte in de dienst bestemd voor het werk van de kerkvoogdij. En de tweede collecte is voor de Danielschool. Hartelijk aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. We zullen samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen op deze Hemelvaartsdag, dag van de macht van de Heere, met psalm 8 vers 1 en vers 4. Psalm 8 vers 1. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen. En vers 4. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde, de broze mens, hoe klimt hij tot die waarde, dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt. Psalm 8 vers 1 en 4. Vanmorgen beleiden wij ons geloof met de woorden van zondag 18 van de catechismus. En zingen daarna uit psalm 47, het derde vers, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Psalm 47, het derde vers, naar de geloofsbelijdenis met zondag 18 van de catechismus, de zondag die gaat over de hemelvaart. Wat verstaat u daarmee opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde van de wereld zoals hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? In het geheel niet. Want omdat de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans, niettemin, ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste, dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspraak is. Ten andere, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is. Waar Christus is, zitten we ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Amen. Laten wij samen bidden om Gods zegen over de bediening van het woord en denken in de voorbeden aan Esther Kasper, die morgen wordt opgenomen voor een aantal weken in Amsterdam. Laten wij samen bidden. U bent alle hulde waard, koning van alle koningen. En mogen wij met de psalmdichter van morgen onze lof en dank aan u brengen. We doen dat, Heere, in uw huis. Op deze dag waarop wij denken aan de hemelvaart van Christus, hoe u voor de ogen van uw leerjongeren ten hemel werd opgeheven, totdat ze u niet meer zagen. Aan het oog onttrokken, maar door uw Heilige Geest met u blijvend verbonden. Wilt u ons, Heere, vanmorgen, ook al kunnen we u niet zien met onze lichamelijke ogen, toch leren wat hemelvaart inhoudt, wat hemelvaart betekent, juist voor het leven van het geloof. Zodat wij niet alleen meezingen, maar het van harte beamen. Ja, u bent als de koning ook van mijn leven, alle hulde, alle lof waard. Wat zou het heerlijk zijn, Heer, als we dat als gemeente, gezamenlijk, eenparig, hier al, in voorlopigheid, in gebrokenheid, mogen doen. Als reactie op de verkondiging van het woord. O, we danken u, Heer, dat u ook vanmorgen tot ons wilt spreken. Dat u niet alleen op zondag, op de opstandingsdag van u, tot ons spreekt, maar zelfs door de week. U bracht ons, Heer, met jongeren, met ouderen, met kinderen samen. En we scharen ons onder de verkondiging van uw woord. En ons gebed is het gebed van Samuel. Spreek, Heere, wij horen. We bidden, Heere, om het werk van uw Heilige Geest in het horen naar uw woord. U weet dat er zoveel tussen kan zitten wat de communicatie kan verhinderen. Wat de boodschap niet doet landen in het hart. Voor de een is dat misschien het feit dat de week opgebroken is, dat het werk niet af is gekomen en dat we misschien morgen verder moeten. En nu deze dag hier zijn, deze morgen hier zijn, Heere, wilt u alstublieft al die drukte in ons hoofd tot bedaren brengen. U kunt dat toch, Heere, met uw woord, de onrust in ons hart tot bedaren brengen. Heere, voor een ander zijn er andere gevaren, andere zorgen of vragen die in de weg staan in het luisteren naar uw woord. We nemen de zorgen van thuis mee, de zorgen van het werk, de zorgen in ons eigen hart. En wij kunnen het niet tot zwijgen brengen. Maar wij weten, Heere, dat u sterker bent dan het geweld van de wateren. Dat u machtiger bent dan het gedruis van de wateren. Dat betekent ook toch, Heere, dat u alle zorgen en moeite en verdriet aanschouwt vanmorgen. Opdat wij het in uw handen leggen. En Heere, dan gaat hemelvaart oplichten. U zit niet werkloos aan de rechterhand van uw Vader. Maar u bemiddelt daar. U bidt en u strijdt mee met de strijdende kerk op de aarde. Mogen zij dat ervaren vanmorgen in het strijdperk van dit leven, als wij in u geloven en in u ons heil en onze zaligheid gevonden hebben, dat we vanmorgen bemoedigd huiswaarts mogen gaan. Omdat wij weten, zekerder dan zeker, vanuit uw eigen woord, dat u de aarde en dat u ook ons, ja, dat u mij niet aan mijn lot overlaat, maar als getrouw God en Vader de loop van mijn leven bepaalt en bestuurt. En dat alles moet meewerken ten goede voor degene die naar uw voornemen geroepen zijn. Wat een belijdenis, Heere, geeft u de genade om het te zeggen als we niet kunnen zeggen. Als we wel in de soren zitten, in de ellende, en we u niet kennen. O, geef dan vanmorgen, Heere, dat we de nood zullen ervaren. Dat we ook zullen, enigszins zullen beseffen wat het is wat uw woord zegt. Wie niet gelooft in de Heer Jezus Christus, op die rust de toorn van God. En dat we zo die advocaat, die bij uw Vader zit, nodig leren krijgen. Om onze zaak te behartigen. En om het pleit te beslechten in het voordeel van de zondaar. Heere, geef zo zicht op de Heer Jezus Christus. We bidden, Heere, voor de jongeren. We danken u, Heere, dat ze er zijn. Geef dat wij als jongeren ook mogen beseffen de waarde van het gedenken van de helsfeiten, dat het niet zomaar is dat we ieder jaar kerst en Pasen en Goede Vrijdag en Hemelvaart gedenken. Maar dat u wilt dat we door het gedenken aan die heilsfeiten, wij verbonden worden door het geloof aan u. En dat juist in een turbulente tijd, in een leeftijd waar er van alles ontwikkelt en gebeurt, wij dat vaste ankerpunt nodig hebben, die vaste bodem die u vanmorgen aanbiedt, uw woord, waar we met alle onrust en vragen van ons hart terecht kunnen. Wilt u geven, Heere, dat de jongere generatie die opstaat en die de oudere generatie langzamerhand zal gaan vervangen, dat het een generatie is die niet alleen hunkert, maar ook weet wie u bent, die u gevonden heeft en die zo de schat van het woord mag doorgeven naar de komende geslachten toe, als u niet terugkomt, teruggekomen bent op de wolken van de hemel. Want Heere, daar wachten wij op en dat verwachten wij ook, al beleiden we dat dat verwachten, Heere, vaak ingezonken is. Omdat we zo vastzitten aan de aarde, dat we liever niet hebben dat u terugkomt. Want dan moeten we alles loslaten. Geef, Heere, tot op deze dag ons verlangen gevoed zal worden. En we niet alleen in de minpunten en het verlies zullen denken. Wat raken we kwijt? Maar ook mogen zien wat de erfenis is die wacht voor degene die u kennen. Laat zo, Heere, dat leven wat toekomst is en wat nu al werkelijkheid is, ons leven bepalen, ons denken als christen, ons leven, ons handelen, ons werken, ons opvoeden, ons studeren, ons spreken, ons ambtelijk bezig zijn, zo stempelen dat wij iets van het beeld van uw Zoon vertonen. We bidden, Heere, of u met Esther wil zijn, die morgen naar het ziekenhuis gaat om het vervolg van de behandeling te ondergaan. U weet, Heere, van het opzien, eerst die zware chemokuur die wacht, dan de stamcellen die worden ingebracht en het wachten op resultaat. Wat spannend, Heere, wat inspannend ook en wat vermoeiend. Maar wat een wonder dat we mogen beleiden dat u het niet verkeerd doet, dat u erbij bent en dat u alle macht is gegeven in hemel en op aarde en dat u meegaat. O, wees met ze, Heer, met Corné en Esther, en mogen zij juist op deze dag de troost ervaren van het feit dat u ook voor ons bidt, dat u in de hemel bent, maar ons uw Heilige Geest als een tegenpand zendt, waardoor wij zoeken de dingen die boven zijn, waardoor ons hart ook niet alleen het verdriet ziet en het opzien kent, maar ook het omhoog zien naar u die in de hemel woont. Wij bidden, Heere, om uw wonderen in het leven van Esther. En die wonderen zijn er al, als wij denken aan de rust en de overgave die ze mag ervaren. Al is het soms bestreden, Heere, scheldt u de Satan. En mag ze zich gedragen weten door dat krachtige en levende woord van u. Mogen anderen moed grijpen uit wat ze meemaakt en hoe ze het meemaakt. Dat ze zo, Heere, ook een voorbeeld mag zijn voor anderen. Heere, we leggen ons in uw handen. Zegen ons deze morgen. Wil op ons neerzien uit genade. Heere, dat is geen vanzelfsprekendheid. En toch, wij pleiten op uw woord en op het volbrachte werk van uw Zoon. waarmee u hebt laten zien dat u de wereld zo lief had en hebt. Mogen wij dat vanmorgen proeven. Dat de liefde van Christus ons dringt. En dat dat wederliefde in ons hart teweeg mag brengen. U heb ik lief, want u hoort mijn stem. Heren, wilt u er zelf voor zorgen. Zegen deze dienst, zegen wat er gebeuren gaat, het zingen van de psalm, het geven van de gaven voor het werk van de gemeente. Zegen dat, heren. Ook voor het werk op school, op de Danielschool, zegen ook dat. En laat het wonder dat wij een school mogen hebben hier in Soest, dat we scholen mogen kennen in het land waar uw woord open gaat. Laten we dat koesteren en bewaren. En zegen alle heren die waar dan ook uw woord mogen brengen aan de kinderen. Hoor ons gebed, heren, en zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, wij openen samen de schriften bij de brief van Johannes. Wij vervolgen de schriftlezing. Vorige week ging het over 1 Johannes 1, vers 1 tot en met 4. Afgelopen zondag over vers 5 tot en met 10. En ik kwam erachter bij het doorlezen van de brief dat het vervolg heel goed past op de hemelvaartsdag. Dat is hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 2. Dus het was niet lang zoeken naar een tekst. Vanmorgen luisteren wij naar wat Johannes te zeggen heeft, wat de Heere te zeggen heeft vanuit hoofdstuk 2, vers 1 en 2. We lezen eerst het eerste hoofdstuk. Het woord van de Heere komt er als volgt tot ons in 1 Johannes 1, vers 1. Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u dat eeuwige leven het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zou hebben. En deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben, en wij u verkondigen dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de gehele wereld. Tot zover de schriftlezing en de tekstlezing. We willen samen gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 143. Psalm 143, vers 1, 2 en 11. Psalm 143, vers 1, O Heer, wil mijn gebeden horen. Vers 2, wil uw knecht door schuld verslagen, O Heer, niet voor uw vierschaar dagen. En vers 11, laat uw gunst mij niet begeven. Psalm 143, vers 1, 2 en 11. Gemeente, de geestelijke zegen van hemelvaart bestaat in het hebben van in de eerste plaats Christus als onze voorspraak. En in de tweede plaats het hebben van Christus als onze verzoening. De geestelijke zegen van hemelvaart bestaat in de eerste plaats in het hebben van Christus als onze voorspraak, vers 1. En in de tweede plaats in het hebben van Christus als onze verzoening, vers 2. We letten dus eerst op het hebben van Christus als onze voorspraak. Gemeente, als u heel eerlijk dit vers van Johannes leest, en leest u nog maar een keer met mij mee, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. Dan weet je er eigenlijk niet zo goed raad mee, hè? Ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Als we eerlijk zijn tenminste, weten we daar niet zo goed raad mee. Dat is wel heel radicaal. Niet zondigen. Johannes heeft meer van die uitspraken in zijn brief. Een ieder die uit God geboren is, die zondigt niet. Bijvoorbeeld, en zo heb je nog wel wat van die uitspraken waarvan wij zeggen, ja, maar... En dan geven we het raar, ja. Maar nu laten we de tekst gewoon staan. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. Mijn lieve kinderen, dat staat er eigenlijk. Zegt papa misschien wel eens. Lieve kinderen. Johannes is eigenlijk een vader voor zijn geestelijke kinderen die overal in Klein-Azië zich bevinden. En hij wendt zich als een geestelijke vader tot zijn geestelijke kinderen. Hij heeft dat op zijn hart. Hij wil dat met ze delen. Johannes, wat wil jij jouw kinderen meegeven dan? We hebben inmiddels in 2 keer stilgestaan bij het eerste hoofdstuk van deze brief. En we hebben gezien wat Johannes wil bereiken met deze brief. Vers 3 was eigenlijk de kern van hoofdstuk 1. Hij wil bereiken dat wij gemeenschap hebben met elkaar en met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Dat is de drang achter deze brief. Dat is het doel van deze brief. Daar stimuleert hij toe. Daar spoort hij toe aan. En in dat verband stelt hij ook de dwaalleer aan de kaak. De mensen die leefden in de gemeente en die zeiden zondigen. Dat hebben we al lang achter ons gelaten. Wij zondigen niet meer. Wij kennen God. Of anderen die zeiden zonde. We hebben nooit zonde gedaan. We hebben ook nooit zonde gehad. Waar hebt u het over? Al die dwaaleraren die relativeerden de zonde. Die speelden eigenlijk een spelletje met die ernstige werkelijkheid van de zonde. Nou, daar kun je geen spelletje mee spelen met de zonde, gemeente. Relativeren van zonde kan niet, mag niet. En daarom zei Johannes ook, gemeente, dwaaleraren, bedenk, God is een licht. En in hem is gans geen duisternis. En als je gemeenschap hebt met hem, dan bestaat het niet dat je in de duisternis wandelt, dat je je daar thuis voelt. Nou, dat zagen we afgelopen zondag. Dan zegt er iemand, maar neemt Johannes de zonde eigenlijk wel serieus? Relativeert Johannes de zonde nu niet? Onderschat hij de macht en de kracht van de zonde niet? Als hij zegt, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Johannes, als er iemand beter moet weten, ben jij het. Jij bent een geestelijke vader voor je kinderen. Nou, zegt iemand, ik heb de oplossing. Je moet gewoon doorlezen. Kijk, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Dus met andere woorden, ja, dat bedoelt Johannes natuurlijk niet letterlijk zo, hè. Je moet doorlezen. En dat doen we nou vanmorgen niet. We lezen wel door, maar we laten het eerst staan. Waarom? Omdat Johannes, kijk maar, verwijst naar het voorafgaande. Mijn kindertjes, ik schrijf u deze dingen, welke dingen? Nou, alles wat we tot nu toe met elkaar hebben overdacht in hoofdstuk 1, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt, punt. De neiging bestaat om dan door te lezen, en ik voel die neiging, en u voelt met me mee, denk ik. Maar ja, we zondigen toch, dus... Dan zijn we van de klem van het eerste gedeelte af. Begrijpt u? Dat luistert wat makkelijker. Dat preekt ook wat makkelijker voor mij. Kunnen we dat ongemakkelijke eraf halen? Nou, soms is het woord ook wel eens ongemakkelijk. Laten we daar maar eerlijk in zijn. Misschien is dit wel zo'n ongemakkelijke tekst. Wat bedoelt Johannes? Laat helder zijn, Johannes bedoelt niet wat die dwaaleraren zeiden. Dat de zonde geen probleem meer is in het leven van een kind van God. Ik schrijf u deze dingen op dat u niet meer zondigt. Met andere woorden, die zonde dat is verleden tijd. Die ben je te boven geraakt, die is er niet meer. Nee, Johannes weet dat het anders is. Als je in het licht wandelt, dan zie je juist haarscherp je ongerechtigheden. En weet je, als jij in het licht wandelt, hè, en als u en als ik in het licht wandel, als ik belijd vanmorgen, dat ik hem lief heb boven alles, dan begrijp je waarom Johannes niet zegt in hoofdstuk 2 vers 1, we blijven zondaren, maar we hebben een voorspraak bij de Vader. Dat zou een geestelijke dooddoener zijn. We blijven zondaren. Alsof het een excuus is om te zondigen, om zondaar te zijn. Ik denk dat we ook wel eens te makkelijk kunnen zeggen dat we zondaren blijven. En dat zeggen we dan om ons wat comfortabel te maken, wat gemakkelijk te kunnen voortbewegen als christen. Om een minimaal christelijk leven voor te staan. En dan is zo'n gedachte natuurlijk een uitkomst. We blijven maar arme zondaren. En dan leggen we ons neer bij die zondige en bij die gebroken werkelijkheid van dat zondaarsbestaan. En we kunnen zelfs die gedachte misbruiken tot onze eigen geestelijke schade. Dan zegt iemand, maar het gaat toch in de prediking altijd om de vergeving van de zonde. Daar komt de christen toch altijd weer op terug. Dat is de basis toch. Dat is ook zo. Maar daarmee bent u het niet. Wat is het doel van Johannes zijn brief? Nog een keer, het gaat om de gemeenschap met God en zijn Zoon Jezus Christus. Je kunt vanmorgen niet zeggen, het gaat om de vergeving van zonde. Ja, dat is de belangrijkste vraag, zeker weten. Maar er staat ook wat anders in de Bijbel. Zonder heiliging zal niemand de Heere zien. Zal niemand de Heere zien. Als dat je verlangen is vanmorgen, dan raakt Johannes met deze woorden een gevoelige snaar in jouw bestaan. Het raakt aan het verlangen wat een kind van God heeft. Niet meer te zondigen. Heilig voor hem te zijn. Nou, laat ik hem maar concreet vragen. Is dat uw verlangen? Is dat jouw verlangen? Ja, dat is mijn verlangen geworden, zegt iemand. Door genade. Want eerder leefde ik in de zonde, ik leefde me erin uit. Ik ademde ervan op als ik iets deed waarvan ik eigenlijk in mijn achterhoofd al wist, dat kan niet, God verbiedt het in zijn woord, maar nu walg ik ervan. Nee, de zonde is geen afgedane zaak. Maar het is wel anders geworden. Ik ben anders tegen de zonde aan gaan kijken. Spurgeon zegt ergens, er is het verschil tussen een zwaluw en een eend. Een zwaluw, kinderen, een zwaluw die scheert vaak over het water, hè? En af en toe raakt hij het water net aan met zijn vleugel. Maar hij duikt niet in het water, hij gaat er niet in zwemmen. Een eend wel. Die voelt zich in zijn element. Die zwemt in het water, die duikt erin. Die voelt zich als een eend in het water, zouden we zeggen. Als een vis in het water. Of neem nou een schaap en een zwijn. Als je een schaap en een zwijn naar een modderpoel voert. Wat gebeurt er dan? Kinderen. Nou, dat zwijn, dat varken, dat zal zich gaan omwentelen in de zonde. Die voelt zich in zijn element, in die smerige drek. En een schaap, die deinst ervoor terug. En als die met zijn poot die zonde, of die zonde, die modder aanraakt, dan is die weg. Dat wil die niet. Nou, dat is het verschil. Het is hoe iemand tegen de zonde aankijkt die God niet kent, en iemand die in gemeenschap met hem leeft. Als je in gemeenschap met hem leeft, ik herhaal het, dan raakt Johannes een gevoelige snaar aan. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen op dat u niet zondigt. O, die zonde, zegt u, ze woont in mij. Ik heb dagelijks strijd met die zonde te leveren. En toch, ik herken mij in dat verlangen van Johannes, wat hij heeft voor zijn kinderen. Dat heb ik ook voor mezelf. Het verlangen wat McCain een keer zo verwoordde in een gebed. Heren, maak mij zo heilig als een verloste zondaar kan zijn. Maak mij zo heilig als een verloste zondaar kan zijn. Je zoekt hem van harte. Met ingespannen krachten. Het is je lust en je leven om veel over hem te leren. Veel met hem te verkeren. Te graven in die schat. Het woord. Ja, want Christus is bezig. In het leven van een kind van hem. Om hem te vormen naar zijn beeld. Paulus zegt dat zo mooi in Romeinen 8. Hij zegt, ieder die in Christus gelooft, die maakt Christus ook gelijkvormig aan, die maakt de geest gelijkvormig aan het beeld van zijn zoon. En hoe doet hij dat? Nou, kinderen, stel je voor, een beeldhouwer. Wat doet een beeldhouwer? Die is bezig om van een groot blok beton of iets anders een beeld te maken. En hij heeft het plaatje in zijn hoofd en zijn handen, die gebruikt hij om stukken van die betonplaat, van dat stuk rots of graniet of wat het ook is, af te halen. En hij blijft maar bezig. Hij beitelt en hij houdt. En na verloop van tijd ontstaat dat beeld wat die kunstenaar in zijn hoofd heeft. Zo is de Heere bezig. Deze preek is daar misschien een onderdeel van. Mijn kindertjes, ik schrijf u, opdat u niet zondigt. Zo gebruikt de Heere middelen. Om je blinde vlekken te laten zien, om je te laten zien wie jij bent. En alles moet meewerken om aan hem gelijkvormig te worden. God brengt niemand in de hemel, zegt John Owen, dan die hij heilig maakt op de aarde. Dat is je verlangen. Ik jaag daarnaar. Ik grijp ernaar. Niet dat ik volmaakt ben. Maar dat is mijn streven. Zo'n hoog doel heeft een christen. Begrijpt u Johannes nu? Ik schrijf u deze dingen, omdat u niet zondigt. Hij raakt aan het doel, aan het heilig verlangen, aan het begeren en het uitstrekken van ieder die in hem gelooft. Die taal van Johannes is niet alleen voor een bepaald soort christenen, exclusieve of super, of hoe ze je ook noemen wilt, geestelijk of hoogbekeerd. Dit geldt voor iedere christen. Ik schrijf u deze dingen, mijn lieve kinderen, opdat u niet zondigt. Dat is de vrucht van de gemeenschap met Christus. En die drijfveer, die bezielt je. Herken je dat? Dat je zondag zo in de kerk zit, dat je nu in de kerk zit en dat verlangen aangewakkerd voelt. En je denkt aan morgen en aan volgende week en je denkt aan het verleden. Hoe vaak is het niet misgegaan? Nam je voor om het anders te doen? Dan ging het verkeerd. Ja, zegt u, we blijven arme zondaren. Ja, dat is waar, dat is waar. Maar gebruik het niet als een dooddoener vanmorgen. Een voorbeeld voor de kinderen, die er heel veel zijn vanmorgen, gelukkig. Een pianist, iemand die piano speelt, die bereidt zich voor op een uitvoering. Hoe doet hij dat? Nou, zegt die pianist, er worden altijd fouten gemaakt. Er is al niemand geweest die zonder fouten gespeeld heeft. Dus ik zie wel hoe het morgen gaat. Ik heb het wel aardig in mijn hoofd en in mijn vingers. Een pianist die spant zich tot het uiterste in. Die gaat tot het maximale. Om die uitvoering te geven. En als hij dan fouten maakt, dat is pijnlijk. Dat is pijnlijk. Doet het pijn bij u? Die zonde? Die nog tegen je wil in je overgebleven is. Ik ellendig mens, roept Paulus uit. Het frustreert mij, het mat mij af. Dan heb ik troost voor u. Anders niet. Dan heb ik op deze hemelvaartsdag troost voor u. Dan mag u verder lezen. En indien iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak. Een advocaat. Bij de Vader. Jezus Christus is zijn naam. De rechtvaardige. Voorspraak. Parakleet staat er in het Grieks. Je mag het omschrijven met degene die erbij geroepen wordt. Die tot hulp erbij geroepen wordt. Een advocaat. Wat doet een advocaat? Nou, gemeente, een advocaat die behartigt de belangen van iemand anders. Van wie? Van iemand die niks op zijn kerfstok heeft? Nee, van iemand die schuldig is. Van iemand die in overtreding is. En wat doet die advocaat? Die probeert duidelijk te maken aan de rechter waarom het beter zou zijn dat er een mindere straf aan deze verdachte zou worden opgelegd. Of misschien wel vrijspraak. Daar pleit hij voor. En hopelijk komt de rechter tot het oordeel dat die verdachte eigenlijk onschuldig is. Dat is het doel van de advocaat. Het recht moet zegevieren. Hij spant zich tot het uiterste in. Nou, de beste advocaat in Nederland, die heeft wel eens een rechtszaak verloren. Maar deze advocaatgemeente heeft nog nooit één rechtszaak verloren. Jonge mensen, mag ik je vragen, heb je zo'n advocaat? Ben ik schuldig dan, zegt iemand. Jazeker. Zo ga je in het recht. Zo gij God als rechter in het recht zou treden, wie zou dan bestaan? Wat moet u oordelen? God is licht. En in hem is gans geen duisternis. Als u mij ziet, als u mij onder ogen neemt, heren. Als je daarvan overtuigd bent, dan moet je een advocaat hebben. De enige uitweg voor iemand die schuldig is, is een advocaat. Een goede advocaat. En ik mag je vanmorgen die advocaat aanwijzen. Wat is hemelvaart? Dat is dat deze advocaat aan de rechterhand van God zit en daar pleidooien voert. Hoe heeft hij dat gedaan? Hoe doet hij dat? Wel zoals de priester in het Oude Testament de tempel binnenging met het bloed. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het volk. Zo is deze Jezus Christus met zijn eigen bloed de hemel binnengegaan. En hij is voor de rechter gaan staan van hemel en aarde. En de rechter haalde hem binnen, de advocaat. En zo pleit hij. Hoe doet hij dat? Vraagt iemand. Hoe gaat die advocaat te werk? Zegt die advocaat, nou, ze hebben niks gedaan. Ze hebben niks op hun kerfstok. Deze mensen zijn onschuldig. Of zegt Jezus Christus voor zijn vader, vader, er zijn verzachtende omstandigheden. Ze wisten eigenlijk niet wat ze deden. Heb medelijden met deze arme schepselen. Nee, Jezus Christus zegt voor het aangezicht van zijn vader, ze staan schuldig, vader, helemaal. Maar ik bid voor hen opdat zij niet verloren zullen gaan. En als iemand het vanmorgen waagt, hier in de kerk met deze advocaat, dan zul je gehoor krijgen. Want Christus als de advocaat, hij zit niet werkeloos aan de rechterhand van zijn vader. Die gedachte kun je wel eens krijgen. Na Pasen is er weinig meer te beleven. Nee, na Pasen wordt het hemelvaart. En hemelvaart betekent dat Jezus Christus daar is ons ten goede bij die allerhoogste instantie. God de Heilige Vader. Ik durf hem niet onder ogen te komen, zegt iemand. Nee, het kan eigenlijk ook niet. En daarom moet u bij de advocaat zijn. Door hem kan hij volkomen zalig maken die door hem tot God gaan. Wij hebben een voorspraak. Leest u dat goed? Wij hebben. Hij pleit tegenwoordige tijd. En zijn woord is doorslaggevend. Mijn hart kan mij aanklagen, maar God is meerder dan mijn hart. En hij weet alle dingen. En zegt Johannes erbij, die voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, dat is de rechtvaardige. De rechtvaardige. U voelt zich onrechtvaardig. U weet dat u onrechtvaardig bent. Dat u niet die wet en die eis van God volkomen kunt houden. Dit is het wonder van de tekst. Als iemand hier zit beladen met zonde. Hier is de voorspraak bij de Vader. Een rechtvaardige voorspraak. Iemand die niet sjoemelt met de zonde. Iemand die de zonde serieus neemt. Maar die ook zegt, er is doen aan. Gemeente, ziet u dat de klem die Johannes in dit vers neerlegt. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt, dat die klem er niet uit wordt gehaald als hij verder gaat. En indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Nee. Als mijn geweten mij aanklaagt, als ik faal, er is een voorspraak bij de Vader. Daar moet u zijn, gemeente. Er wordt nog meer gezegd over deze voorspraak. Onze tweede gedachte, Christus als onze verzoening. De geestelijke zegen van hemelvaart bestaat ook in het hebben van Christus als onze verzoening. Waarom staat dat erbij? Gemeente, vers 2 geeft eigenlijk weer waarom deze advocaat nooit een pleidooi verliest. U zegt, het lijkt in vers 2 wel over Pasen te gaan. We vieren toch hemelvaart vandaag? Het gaat in vers 2 over de verzoening. Ja, hebt u goed gezien? Dan gaat het inderdaad over Goede Vrijdag en Pasen. Hoe heerlijk zijn die helsfeiten met elkaar verbonden. Ze grijpen in elkaar. Zijn volbrachte werkgemeente is de garantie voor deze advocaat. Dat hij resultaat boekt. Dat hij vrucht ziet op zijn werk. Hij is een verzoening voor onze zonden. Wat betekent dat woordje verzoening? Nou, er zijn hier kinderen die vriend met elkaar zijn, die vriendin met elkaar zijn. Er ligt niks tussen, je hebt geen ruzie met elkaar. Maar stel nou dat je met je beste vriend of met je beste vriendin ruzie krijgt. Wat kun je zeggen? Als die ruzie maar voortduurt, zullen we geen vrede sluiten. En als die ander zegt, ja, dat is goed, laten we vrede sluiten, laten we weer als vrienden door het leven gaan. Wat ontstaat er dan? Verzoening. Die ruzie, die boosheid, die oorlog, die is weg. Er is vrede, er is verzoening. Hij is een verzoening voor onze zonde. Gemeente, u en ik, iedereen die hier vanmorgen is, iedereen die op deze aarde leeft, staat in een bepaalde verhouding tot God. We leven allemaal voor zijn aangezicht, allemaal. En dat aangezicht van God is buiten Christus vertoornd. Johannes heeft dat zelf gehoord uit de mond van de Heer Jezus, Johannes 3. Ieder die niet gelooft in de Zoon van God, op die rust de toorn van God. Aangrijp het, hè. Dat de rechter jouw strafblad weet. Dat hij mijn strafblad weet. Dan kan hij maar één ding doen. Je staat in het krijt bij mij. Dat levert straf op, gegarandeerd. En nou lees je vanmorgen. En hij is een verzoening voor onze zonden. Het woord verzoening. Niet vergeten, daar klinken twee woorden in door. Twee woorden. De toorn van God en de liefde van God. De toorn van God en de liefde van God. Die komen samen in dat woord verzoening. De toorn van God omdat hij de zonde niet ongestraft kan en mag en wil laten. Mijn opstand, mij niet willen buigen voor hem. Krampachtig mijn leven in mijn eigen hand willen houden. Als u zo leeft. Ja, dan komt die rechter daarop terug. En zijn oordeel is ontzagwekkend. U kunt die rechter straks niet ompraten. U kunt geen verzachtende omstandigheden aanvoeren. U kunt niet zeggen, maar ik bedoelde het niet verkeerd, want ik was een goede kerkganger. En ik probeerde het echt. Deze rechter spreekt recht. Op majesteitelijke wijze. En wat gemeente als dat de werkelijkheid zou zijn van ons leven. Dat alleen maar de toorn van God op ons zou rusten. Nou, er zou er geen hoop zijn voor niemand van ons. Maar kijk naar dat woord verzoening. De toorn van God en de liefde van God. Die komen hierin samen. Ook de liefde. Waarom? Omdat nota bene, let op. Deze rechter zelf. Die zoveel tegen ons heeft, zoveel tegen mij heeft. Dat deze rechter zelf het middel heeft uitgedacht. Om mij te kunnen verzoenen met hem. Is dat geen wonder? Deze rechter, deze vader gaf zijn zoon. tot een verzoening voor onze zonden. Hij liet zijn zoon de toorn van God dragen in mijn plaats. En daarom kon hij uitroepen: het is volbracht. En zo is hij ten hemel opgevaren. Vader, ik heb het werk volbracht. Er staat geen punt. Nee, na Pasen komt hemelvaart. De toepassing van Pasen is hemelvaart, zou je kunnen zeggen. Jezus is advocaat op basis van wat hij heeft gedaan. Ja, zegt hij, die troost hebben alleen Gods kinderen. En dat is waar. Die troost hebben alleen Gods kinderen. Johannes schrijft ook tegen aan de gelovigen. Mijn lieve kinderen. En hij is een verzoening voor onze zonden. Dat geldt voor degenen die in hem geloven. Maar lees eens verder. Niet alleen voor de onze. Maar ook voor de zonden der gehele wereld. Weer zo'n tekst waarvan wij zeggen, ja, Johannes, had je dat niet iets anders kunnen zeggen? Is dat niet wat gevaarlijk, Johannes? Niet wat Arminiaans misschien? Voor de zonden van de hele wereld, Johannes toch? Iets verderop. In Johannes 4 vers 14, lees u maar mee, lees ik dit. Dan zegt hij nog sterker. Wij hebben het aanschouwd, we hebben het gezien. We hebben het doorgehad. Dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker van de wereld. Weet u waar hij dat gezien heeft, Johannes? Hoogstwaarschijnlijk toen de Heer Jezus de Samaritaanse vrouw ontmoette bij de waterput. Dat was zo'n heidin, zo'n werelds mens. En weet u wat die Samaritaanse vrouw zegt? Nu weet ik, als Christus haar ontmoet, nu weet ik dat Christus een zaligmaker der wereld is. Dat zegt ze. Haar hart wordt zo ruim. Haar hart loopt zo over van die liefde. Ze ziet zoveel mogelijkheid van zalig worden. Niet alleen voor haar, maar ze gaat ook terug, hè, naar het dorp waar ze vandaan komt. En ze vertelt wie Christus is. Nou, dit is een prachtige tekst voor ter ondersteuning van evangelisatiewerk en zendingswerk. Zijn werk is zo effectief. Dat de hele wereld er baat bij kan hebben. Gelooft u dat? Het is voor iedereen beschikbaar. Ook voor u vanmorgen. Want misschien was u die vragensteller of die vragenstelster wel. Die zei, ja, maar het is toch alleen voor Gods kinderen. Niet alleen voor de onze. Maar ook voor de zonden. Van de gehele wereld. Hoort u bij die wereld? U komt toch niet van Mars? U hoort bij deze wereld. Dan wordt u aangesproken vanmorgen. Zonden van de gehele wereld. Wat een liefde. Voor een verloren wereld waar ik deel van uitmaak. Dordtse Leerrels die verwoordt het heel mooi. Het verzoeningswerk van Christus is van oneindige kracht voor de uitverkorenen. Maar ook genoegzaam tot voldoening van de zonde van de hele wereld. U hoeft niet te benauwd te zijn. U hoeft zich niet af te vragen of uw buurman wel zalig kan worden. Dat kan. Want er is een advocaat beschikbaar. Jezus Christus. Jonge mensen, je strafblad mag je vanmorgen aan hem overhandigen. Alles wat tegen jou getuigt. Die zwarte bladzijde uit het verleden. Hij heeft meegekeken. Maar overhandig het aan hem. Hij is geen advocaat die je uitknijpt. Zoals tegenwoordig een topadvocaat. Dat kan doen. Alleen de grote zaken. Die neemt hij. Gemeente, deze advocaat wil vanmorgen zonde zien. Zonden zien, zegt u. Ja, hebt u er last van? Hebt u ze? bergen van zonde? Ik zou wel willen wegvluchten, zegt iemand. Al die zonde. Hij kan er wat mee. Hij kan er wat mee. Hier is een advocaat die beschikbaar is voor de hele gemeente. En om Christus wil, kan hij mijn zonden wegnemen. Daar ligt vanmorgen de ruimte voor iemand die zegt, ik hoor er niet bij. En daar ligt vanmorgen de troost voor iemand die zich aangevochten voelt en die zo weinig voelt van de troost van hemelvaart. Houdt u zichzelf voor, hij is een voorspraak, hij is de voorspraak. En God kijkt niet naar de mate van mijn volmaaktheid, hoe ver ben je al gevorderd. Maar hij ziet voortdurend op de volmaaktheid van zijn zoon. En dat geeft mij hoop en nieuwe kracht, echt waar. In het leven met hem. Ik ben er vast van overtuigd dat hoe meer kennis, hoe meer inzicht ik krijg in wie hij is, met des te meer verlangen, met des te meer vuur, ik voor hem zal leven. Advocaat. Nederland kent ook advocaten. Als ik de naam van Moscovici noem, dan kijkt niemand vreemd, denk ik. Misschien hebt u zijn boek wel gelezen. Misschien kent u alleen de titel van het boek. Liever recht op sterven dan op je knieën leven. Moet je even over nadenken. Een advocaat die zegt, ik sterf liever recht op dan dat ik op mijn knieën leef. Betekent dat? Ja, ik hoor er iets in van trots, van onverzettelijkheid. Ik ga voor niemand uit de weg. Gemeente vanmorgen, horen wij niet over een advocaat die zegt, ik sterf liever rechtop dan dat ik op mijn knieën leef. Jezus Christus is de advocaat die door de knieën ging. Voor een verdachte. Neem hem ter hand, gemeente. Op deze dag. Nee, ik zeg het anders. Hij doet zichzelf aan de hand vanmorgen. Hier ben ik. De advocaat. Die uw zaak kan bepleiten. Bij mijn vader. Laat de Satan u beschuldigen. Maar als u zich wegschuilt achter deze advocaat, kan dood en zonde en duivel mij niet scheiden van de liefde van Christus. Wat een geestelijke zegen heeft hemelvaart in zich. Die advocaat heeft alles te maken met het leven hier en nu. Misschien gaan we verder met deze brief en dan zult u ook zien dat juist vanuit dit perspectief, dat hij de advocaat is die pleit en die nooit één pleidooi verliest bij zijn vader, die instaat voor de strijdende kerk op aarde, dat vanuit dat perspectief dat mogelijk is om zijn geboden te bewaren, om elkaar lief te hebben, om de wereld niet lief te hebben en om in een eindtijd als deze hem niet te verloochenen. Maar achter hem aan te komen. Gemeente, wat hebben wij? Een machtige en een heerlijke zaligmaker. Jezus Christus, de rechtvaardige. De advocaat. Die vanmorgen zegt, kom tot mij. Met je zwarte strafblad. Die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Amen. Zullen we daarom niet zingen op Psalm 9, vers 1 en 2? Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. En vers 2, ik zal in u, mijn God, van vreugde opspringen, in de geest verheugd. Laten we samen danken. Hemelse zaligmaker, u kroop liever op uw knieën door de hof van Gethsemane dan dat u rechtop zou sterven. U hebt uzelf vernederd, ontledigd, overgegeven. En u hebt die onmetelijke afstand overbrugd vanuit de hemelse heerlijkheid naar een verloren wereld. En daar uw middelaarswerk volbracht, waarom u ook volkomen kunt zalig maken degene die door u tot God naderen. God die een licht is en in wie gans geen duisternis is, die terrein van ogen is, dat hij één zonde zou kunnen zien. Heere, wat een wonder als we weten mogen dat u ons aanziet in Christus, als hadden wij geen zonde gekend of gedaan. Laat het ons bemoedigen, Heere, in de strijd die wij moeten strijden met onszelf, met de wereld om ons heen en alles wat daarin schittert, met de Satan en zijn leger. Heren, we kunnen zo moe zijn, maar u wordt niet moe van ons. We kunnen zo afgemat zijn, maar u bent heilig actief bij uw Vader. Heren, laat onze ogen niet blijven hangen aan deze aarde en aan alles wat zich op deze aarde voordoet. Alles ook waarvan wij zeggen het is tegen ons. Maar open onze ogen voor uw werk, wat doorgaat op grond van de verzoening die u hebt aangebracht. Heren, we danken u voor dit heerlijk evangeliewoord. Laat het onze dag stempelen. Zegen, heren, ook na deze dienst, de dagen die komen gaan, in het heenleven naar zondag. We bidden, heren, bewaar ons voor gevaren, bewaar ons voor ongelukken, bewaar ons voor de zonde. En laat die heilige liefde tot u ons dringen, om met Johannes te zeggen: o, dat ik niet zal zondigen. Ik jaag erna, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. En laat zo de gemeente van Christus haar naam met ere dragen. Een gemeente die een afspiegeling is van wie u zelf bent. In dienende liefde, in omzien, in zelfverloochening, in trouw, in volharding, in toewijding. Heren, onmogelijk als we zien op onszelf, maar in u is al onze verwachting. Heb dank voor deze ontmoeting met elkaar onder uw woord. Vergeef ons onze gebreken en onvolmaaktheden en hoor ons gebed en heilig het in de voorbeden van uw Zoon uit genade. Amen. De slotzang is Psalm 150, het eerste vers. Psalm 150, het eerste vers, looft hem naar zo menig blijk van zijn heerlijk koninkrijk voor zijn troon en hier beneden. Verhef uw harten tot God, ga heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.